Lucas hoofdstuk 22. Ik lees maar één vers vandaag uit Marcus. We zullen vandaag een wat ander soort preek hebben dan u van mij gewoon bent. Maar dat is ook niet erg. Prediking is veelzijdig. Vandaag zal het geen expositie van de tekst worden, maar een expositie van een theologisch framework. Meer een theologisch framework. En daarvoor pak ik eigenlijk de versen in Lucas. En ik lees zelf even één vers uit Marcus, hoofdstuk 15, vers 1. En meer lees ik daar niet uit. Daar gaan we volgende week weer mee verder, zo de Heere wil. Zullen wij gewoon een moment bidden? Dan gaan we de tekst in. En dan duiken wij de preek in met wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. En ik had net gezegd, het is een wat andere preek. Het is niet zozeer een expositie van de tekst zoals u van mij gewoon bent. Met het schema wat uit de tekst gehaald wordt. En Marcus zegt ook eigenlijk niks over hetgeen wat ik met u vandaag ga delen. Niks is misschien wat veel, maar Marcus die zegt niks over het derde, de derde Joodse rechtszaak. Maar Lucas wel. En vandaar dat ik eigenlijk daar een beetje een wat groter theologisch framework omheen wil bouwen. Om ons denken eigenlijk wat aan te scherpen in bepaalde facetten. Zullen we ons eerst eens verootmoedigen voor de Heer en vragen of Hij ons wil leren. En dat wij leerlingen willen zijn. Want we weten het vaak zo goed, hè? Wij weten wel wat de Heer bedoelt. Vader in de hemel, als wij u aanspreken als vader, dan betekent dat wij kinderen zijn. Dat u gezag heeft en wij onder gezag vallen. Dat u autoriteit bent en wij onder het autoriteit vallen. Dat u leraar bent en meester en wij leerling. En ik wil dan ook zo vragen, Heer. Dat de woorden die wij vandaag met elkaar gaan lezen en die ik hoop te spreken, dat het uw woorden mogen zijn en dat wij aan uw voeten mogen zitten. En dat wij een helderder beeld mogen krijgen, Heer, van het meest onrechtvaardige wat op deze aardbol gebeurd is. Ik kan wel zeggen het meest onrechtvaardige in het hele universum. Het summum van een onrechtvaardige rechtszaak. Daar willen we bij stilstaan. En als we dat begrijpen, Heer, dan krijgen wij een beter beeld van wat u gedaan heeft, Heer Jezus. En hoe zondig deze wereld is. Hoe zondig wij zijn. En hoe glorieus u het doorstaan hebt. Mogen wij zo in uw voeten zitten, Heer Jezus. En u verheerlijken. Uw naam. Amen. In Lucas 22, vers 66. En ik lees alleen even Marcus 15, vers 1 voor u om te luisteren. En terstond des morgens vroeg stelden de overpriesters en de oudsten en de schriftgeleerden de gehele raad een besluit vast. Ze boeiden Jezus en ze leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. In dat ene vers komt het derde tribunaal, zou je kunnen zeggen, de derde rechtszaak van de Heer naar voren. Maar Marcus geeft er heel weinig over, maar Lucas meer. Lees met mij mee. Lucas 22, vers 66 tot 71. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten en het volk bijeen. En ik stop daar even, want u hoort al, het is dag geworden. Het vorige rechtszaak in Marcus, dat de raad bijeen kwam, was midden in de nacht. Maar zoals u al nog weet, een rechtszaak midden in de nacht was nou niet geoorloofd. Dus ze moeten een bepaalde legitimiteit of legaliteit naar voren brengen. Dus in de ochtend komen ze nog een keer samen. Ik lees even opnieuw. En toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten en het volk bijeen, overpriesters, schriftgeleerden, en ze leidden hem voor de raad. En ze zeiden, indien gij de Christus zijt, zeg er ons! En hij, onze Heer Jezus, zeide tot hen, al zeide ik het u, gij zou het toch niet geloven. En al zou ik het u vragen, gij zou het toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten aan de rechterhand Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? Of de Zoon van God? En hij zeide tot hen, gij zegt het zelf dat ik het ben. En ze zeiden, wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben wij het immers uit zijn mond gehoord. Tot zover. Weet u nog dat ik zo'n paar weken geleden begon over de schijnprocessen in Moskou, over de Moskouse processen, waarin Stalin, je zou kunnen zeggen de meest onrechtvaardige of toch zeer onrechtvaardige rechtszaken ineenstelde, een showprocessen. Waarin daar voorafgaand eigenlijk Stalin gewoon paranoïde werd. Om zijn macht en status te vergroten gebruikte hij elk middel. Wist u dat Stalin 5 jaar priesterstudie had gevolgd? Ja. En op een gegeven moment komt hij in de partij waarin hij natuurlijk later ook naar voren komt als de enige leider, de communistische partij. Maar toen hij in 1919 daar als staatssecretaris of als secretaris-generaal binnenkwam of op dat niveau was in 1919, was Lenin nog aan het bewind, dus kon hij nog niet zo groeien. Maar toen Lenin in 1924 gestorven was, greep hij steeds meer macht om zich heen om zijn status uit te bouwen. We hebben toen even stilgestaan bij de grote zuivering. Weet u dat nog? Die grote zuivering waar hij een meedogenloze heksenjacht of een klopjacht had georganiseerd en zelf leidde om voormalige oppositieleiders om te brengen. Staatshoofden, premiers, partijleiders van deelrepublieken, geestelijke zelfs, intellectuelen bij de hordes. Kunstenaars, politieke oppositie, rechtsdenkenden, maar ook gewone burgers. De halve legertop had hij uitgemoord. In die processen. Maar waar het Stalin uiteindelijk om ging, was dat hij zelf verheerlijkt wilde worden. Hij wilde verheerlijkt worden en daar greep hij alle middelen voor aan. Het was zelfs zo dat in 1929, en dat is misschien wel vreemd, werden alle religies meedogenloos vervolgd. Katholiek, christelijk, de Oosterse of de Russische kerk, de Russisch-Orthodoxe kerk, maar ook de islam. Alles werd vervolgd. Terwijl Stalin publiekelijk nooit negatief zich uitsprak over religie. Maar bij hem draaide uiteindelijk alles om die persoonsverheerlijking waarin hij naar voren zou komen. Er is zelfs een schilderij waar hij als grote baas in het midden zit met 12 van zijn waardige discipelen om zich heen. Rara waar dit naar refereert. Ja, het laatste avondmaal van de Heer Jezus. Zo stelde hij zich, ik ben God en dat zijn mijn onderdanen. Hij duldde niemand naast zich en zeker God niet. Hij maakte ook zijn eigen wetten. Weten we dat nog? Dat hij eigen wetten gemaakt had en die doorvoerde. En ze werden omschreven als de meest democratische wetten ter wereld. Burgers kregen vrijheid van meningsuiting. Een verering van welke godsdienst maar ook. Huh? Alles mag, maar uiteindelijk niks mag. Dat was zijn politiek. Zijn eigen wet. Dat bracht hij uit. Een goddeloze man die zijn eigen wetten maakte. Om zijn eigen goddeloze doel na te streven. Om onvoorstelbaar gruwelijke gebeurtenissen in gang te zetten. Hij maakte zijn eigen wet. Hij leefde zijn eigen wet. Hij was zijn eigen wet. En wij kijken daarna en zeggen dat is een gruwel. Dat zijn showprocessen. Waarom zeg ik dit? Om eigenlijk te laten zien dat het geen gebeurde. In het jaar 33 alle verstand te boven gaat. De veroordeling van Jezus Christus voor de Joodse leiders gaat alle verstand te boven. Stalin maakte zijn eigen wetten. Maar waar hadden de Joden hun wet vandaan? Van God. En u ziet ook in uw schema dat ik een groot aantal versen gegeven heb vandaag om u theologisch ook mee te nemen. Wij kijken naar Stalin en zeggen dat zijn showprocessen. En dat is ook de reden waarom ik het vandaag weer aanhaal. Maar dat waren zijn eigen wetten. De Joden hadden de wet van God. Zij hadden die van de Heer gekregen. De Joden hadden geen eigen wetten. Die hadden ze niet zelf bedacht. Zij hadden de wet van God gekregen om die te onderhouden. En de Joodse leiders moesten daarbij het voorbeeld zijn. Ik heb ook gezegd, ik ga vandaag wat een grote theologisch framework bouwen. Hè? Dus zet die denktank op. Is niet moeilijk hoor. Je kunt het wel volgen. De Joodse leiders waren een voorbeeld voor de rest. De leiders waren de herders van Gods volk om hen te leiden in gerechtigheid, in rechtvaardigheid, om het recht te zegen laten vieren. Hoe vaak lees je niet in de wet opdat het kwaad uitgebannen wordt? Gij zult het kwaad uit uw midden wegdoen. De theocratie was maar één ding en dat was rechtvaardigheid, niet één ding, maar één van de hoofdzaken was rechtvaardigheid toepassen op aarde. En dat was wat Israël moest doen. Gods volk als theocratie op aarde. En zoals de priesters zouden worden, zo zou het volk worden. Een groep stijgt nooit boven zijn leiders uit. Daarom hadden die priesters ook de hoogste standaard. En de hoge priester de allerhoogste standaard. Als u de Leviticus heen leest, dan zie je dat ook. De priesters mochten nog trouwen met deze en gene uit het volk. De hoge priester, die mocht niet trouwen met een weduwe. Dat was niet toegestaan. Een hogere standaard. Zoals de herders zijn, zoals de leiders zijn, zo moet, daar moet het volk naartoe groeien. Dan kan ik dat toepassen als een gemeente zal nooit verder groeien dan zijn leiderschap. Zal nooit met kennis boven het leiderschap uitstijgen. Zal nooit boven de levensstandaard van de leiders uitstijgen. Anders dan is daar een leider in de groep die naar voren moet stappen. En daarmee hadden de leiders van Israël een onvoorstelbare verantwoordelijkheid. Een onvoorstelbare verantwoordelijkheid. Zij moesten een afspiegeling zijn en een afspiegeling geven van een rechtvaardig God. In alle wetten van Israël, en ik noem alle wetten van Israël, stond gerechtigheid, recht, centraal. Heel de wet van Mozes was doordrenkt van begin tot eind. En ik ga u gewoon een opsomming geven. U heeft alle versen daar. Ik begin bij Exodus 23. Gij zult geen vals gerucht voorbereiden. U hoeft niet alles op te zoeken. U mag ook luisteren, want u kunt met uw vingertje niet zo snel. Denk ik. Oh, u moet heel snel zijn. Dat betekent niet dat u met uw armen over elkaar moet zitten en wegsnoezen. Dit spreekt het woord van God. Gij zult geen vals gerucht verbreiden. Gij moogt de schuldigen niet helpen als misdadige getuigen. Dit was een die vorige week op mijn aandacht gebracht werd. Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen. Want dat is moeilijk. Als het recht onrecht wordt aangedaan en de meerderheid kiest voor het onrecht om dan als enige nog over te blijven om voor het recht te strijden. Wat zegt de Heer hier? Gij zult de meerderheid in het onrecht niet volgen. Nog een rechtsgeding afleggen met de meerderheid mee om het recht te buigen. Recht is niet te buigen. Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in het rechtsgeding. De andere kant op. Uit compassie. Ach ja, je hebt gestolen. Maar ja, je had ook niemand en niets. En je bent verkeerd opgevoed. En je bent product van de omgeving. Ach arm, doe maar, ga maar. Nee. Schuldig. Het recht is niet te buigen. Exodus 23 vers 6. Gij zult het recht van de armen onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. Deuteronomie 12, 28. Wanneer gij dat doet wat goed en recht is in de ogen van de Heer uw God. Wanneer gij dat doet, en er zit een belofte aan vast, die is daarvoor net genoemd. Als je doet wat ik gebied, als je wandelt in mijn wegen. Dat kan. Maar dan moet je wel het recht laten handhaven. De leiders die Mozes aanstelt op het moment, weten we dat nog, dat zijn schoonvader komt, Jethro, en die tegen Mozes zegt, waarom doe je dit allemaal in? Stel rechters aan. En wat was dat? Die moesten recht spreken. Die moesten het recht laten zegevieren. Die moesten het als volgt doen, Deuteronomie 6, 17. Gij zult nauwgezet de geboden van de Heer uw God onderhouden. En de getuigenissen en de inzettingen die hij u opgelegd heeft. Gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren. Opdat het u wel gaat. En gij het goede land, de Heere aan uw vaderen, dat de Heere aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Dat is de wet. De wet van God is de enige rechtvaardige, het volledige rechtvaardige wet. En Israël had die gekregen bij de berg Sinaï en na die tijd ook nog een aantal aanvullingen erop of uitbreidingen en uitleggingen daarvan. Het was een afspiegeling van Gods hoogverheven karakter. Dat komt ervoor naar voren in die wet. En als je het Nieuwe Testament leest, wat lezen we dan in Romeinenbrief, hoofdstuk 2, 17 tot 21? De Joden steunden op de wet. Ze kenden Gods wil, daar roemden ze in. Ze wisten het onderscheiden waar het op aankwam. Zij hadden onberecht in de wet gekregen. Zij meenden dat ze leidsman waren van dwalenden. Opvoeders van onverstandigen en leraren van dwazen. Romeinen hoofdstuk 2. Lees het maar eens. Dat is hetgeen wat ze meenden dat ze waren. En terecht. Want dat was wat ze gekregen hadden van de Heer. En we zien dit ook in de praktijk. En u mag even in uw Bijbel gaan naar 2 Kronieken. Hoofdstuk 19. En hier zien we het schitterend voorbeeld van een rechtvaardige koning. Die zijn taak begrepen heeft. En die de wet van God neemt zoals het is. En het begint bij vers 5. Trouwens, Jozefat, daar wordt dit van gezegd. Met een moedig hart bewandelde hij de wegen des Heren. Met een moedig hart. En daar was moed voor nodig. Want het was chaos in het land. En hij volgde de meerderheid in het kwaad niet. Let maar eens op, vers 5 van hoofdstuk 19. Hij stelde rechters in het land aan. In al de versterkte steden van Juda van stad tot stad. Zie, hij stelde dus eigenlijk overal een synagoge aan. Hebben we dat gezien? Maar toen ik erover sprak dat hij overal rechters aanstelde die recht moesten spreken. En tot de rechters zeide hij, zie toe wat gij doet. Want gij oefent de rechtspraak niet uit voor mensen. Het is niet dat je publiek is, nee. Maar voor de Heer die bij u is als gij recht spreekt. Nu dan, de schrik des Heren zij over u. Handelt nauwgezet. Want bij de Heer onze God is geen onrecht, geen partijdigheid, nog aanneming van geschenken. Dat moet de rechtspraak zijn. En Jozef had het begrepen, daar is de wet. Neem het en handel erna. En doe het onder het gezag van de Heer en weet dat hij publiek is. Hij kijkt over elke beslissing mee. Vers 9. En hij gebood hen in de vreze des Heren, in getrouwheid. En met een volkomen hart zult gij handelen. Bij elk twistgeding dat u door uw broeders die in hun steden wonen, voorgelegd wordt. Over gevallen van bloedschuld, over wet, gebod, inzettingen en verordeningen, zult gij hen vermanen niet schuldig te worden voor de Heere, waardoor zij er toorn zou rusten op u en uw broeders. Als gij zo handelt, als gij zo handelt, zult gij niet schuldig worden. En de hoge priester krijgt een speciale taak. Het is wel even goed om die te lezen. Vers 11. Zie, de hoge priester Amaria is over u gesteld voor elke zaak van de Heer. Elk geestelijk facet moet je bij hem zijn. Daar spreekt hij gezaghebbend over. Wat een koning, hè? Hier zien we gewoon een voorbeeld uit de praktijk in het Oude Testament van een man die begreep wat de theocratie was. Niet de wetten van hem. Niet de wetten die hem dienden. Maar die recht en gerechtigheid op aarde zouden bewerken waar Israël leefde onder de gezag van God en de theocratie kon handhaven. De wet die de Israëlieten kregen was Gods wet. Het was een volmaakte wet, het was een heilige wet. Hij was goed, Paulus spreekt er ook over, Romeinen hoofdstuk 7. Daarin had God zijn wil bekend gemaakt. Zelfs over de doodstraf, hè? Zelfs over de doodstraf. En als je dat goed leest, dan zijn wij al gauw geneigd om te gruwelen en te denken van de doodstraf is niet meer van deze tijd. Is dat zo? Moeten wij de meerderheid en het onrecht volgen? Want in die tijd was het heel eenvoudig. En het waren eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, drie facetten. Als de aanbidding van God verstoord was op gruwelijke wijze, iemand die op Sabbat aan het werk ging, doe het kwaad uit die middenweg. Als er leven genomen werd, oog om oog, tand om tand, leven om leven. Of als een mens onwaardig werd geacht. Een schepsel naar het beeld van God. Dat waren eigenlijk de drie, je zou kunnen zeggen, paraplu-symptomen waarop de doodstraf doorgevoerd werden. En je zou kunnen zeggen, dat is één kant. Maar aan de andere kant lees je ook in de wet dat op meesterlijke en magistrale wijze elk facet van het menselijk leven en het menselijk welzijn wordt beschreven en beschermd. Er is geen hogere standaard. Er is geen hogere standaard van ethiek. Het is een sublieme wijze die God, waarop God laat zien of geeft aan zijn volk om te laten zien dat hij recht en rechtvaardig is. Alles werd daarin omschreven voor God, voor de naaste. Dat was ook Jezus' opsomming. Gij zult God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Meer is de wet niet. Gerechtigheid en rechtvaardigheid. Waarom zeg ik dit? Omdat de wet van Mozes een sublieme afspiegeling is van Gods volmaakte rechtvaardigheid en Gods heerlijkheid. Stalin, en daarom maak ik het contrast even, Stalins wet was een afspiegeling van zijn gruwelijke goddeloosheid. En laat alleen maar zien wat wetteloosheid is en onrecht. Maar Gods wet was een sublieme afspiegeling van zijn heiligheid en het summum van rechtvaardigheid en gerechtigheid. En de Joden hadden deze wet gekregen. De Joden hadden die wet gekregen. En juist de Joden zouden het moeten handhaven. En daarom is het schijnproces waar alle onrecht op de Heer Jezus afkomt, werkelijk het summum van een schijnproces. Want het waren geen menselijke wetten. Het waren geen onvolmaakte wetten. Het waren volmaakte wet en wetten. Vol van gerechtigheid en recht. En dat is waar de Joden aan de kant zetten. U begrijpt ook wel dat dit het enige is wat we altijd maar horen. Dat antisemitisme ook wel te begrijpen is. Hè? In de kerk bedoel ik dan. Hè? Kijk ik naar mijn dierbare kerkgeschiedenis. Of dierbare geloofshelden uit de kerkgeschiedenis. Dat je ook wel kan begrijpen als je dit ziet. Dit is Stalins processen verbleken niet erbij. Er waren zijn wetten voor zijn eer en glorie. Maar de Joden hadden de wet van God als enige volk ter wereld gekregen. En ze gebruiken dat in de meest onrechtvaardige wijze. Ze gebruiken het tegen de wetgever. Wat een gruwel. Wat een gruwel. Het is werkelijk niet met woorden te beschrijven het proces wat daar gaande is. Als eerste voor Annas, als tweede in de midden in de nacht bij Caiaphas in de raad bijeen. En dat 's ochtends vroeg als de zon op was om nog enigszins een schone schijn op te houden. Waar we net lazen in Lucas 22 vers 66. Dat het gewoon niet met woorden te beschrijven is dit proces wat hier gaande is. Deze rechtszaak. Er is niet in beelden te bevatten, het is niet in concepten van woorden te benoemen. De Joodse staat was een theocratie. Zij waren Gods uitverkoren volk. Zij waren het object van Gods genade. Zij hadden de wet gekregen, waarbij de leiders, de vertegenwoordigers op aarde waren van de onzichtbare koning in de hemel. Jezus noemde het zelfs zo. Dat de schriftgeleerden, de farizeeën in Matthäus 23, op de stoel van Mozes zitten. Ze zitten op de stoel van Mozes en daar zitten ze rechtvaardig en gerechtmatigd, zegt de Heer Jezus. De schriftgeleerden en de farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Zij zijn de vertegenwoordigers. Zij hebben die verantwoordelijkheid gekregen. Ja, wat zegt de Heer Jezus erachter? En alles dan wat zij ook u zeggen, doe dat en onderhoud dat. Als zij volgens Mozes spreken. Maar doe niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. De Joden hadden de wet gekregen. De meest rechtvaardige wet die er ooit op aarde zal zijn. Of geweest is. Jezus zelf zal terugkomen om de gerechtigheid en zijn rechtvaardige wet volledig gestalte te geven. Van pool tot pool. En wie ook maar enigszins rebelleert, die zal geliquideerd worden op 100-jarige leeftijd. En hij zal regeren met een staf van ijzer. Dan zal dezelfde wet regeren, want de wet is rechtvaardig. De offers zullen misschien anders geïnterpreteerd worden. De feesten zullen anders gevierd worden. Niet meer zoals in Israël, maar wel tot verheerlijking van Christus. Maar het hele Oude Testament spreekt boekdelen over rechtvaardigheid en gerechtigheid. Sterker nog, de wet zelf bulkt van Christus zelf. Is het niet? De wet zelf staat vol van Christus. Christus kwam om de wet te vervullen. En alles wat de Joden doen is de wet verdraaien om hem te veroordelen. De wet getuigt van Christus. En ze gebruiken de wet om Christus te veroordelen. Begrijpt u hoe luguber dat deze rechtszaak is met de Joodse leiders? Als we dit niet zien als de meest onrechtvaardige rechtszaak in het universum, daar verbleekt Stalin zijn showprocessen gelijk bij. Ja, die maakte zijn eigen wetten. Zijn eigen onrechtvaardige wetten. Het was een gruwel. Het is een theologisch framework wat ik u mee wil geven. Dat u begrijpt dat de Joden en het volk van Israël een hele grote verantwoordelijkheid heeft. Een gigantische verantwoordelijkheid om die wet na te leven. Maar zoals ik al zei, die hele wet staat vol van Christus. U mag even naar Lucas hoofdstuk 24 gaan. Want de Joden verwachten ook een Messias. Als je dan denkt van oké, de wet staat vol van Christus, de wet is de meest rechtvaardige, dus is dit het summum van een onrechtvaardige rechtszaak, dan wil ik u ook laten zien dat de Joden inderdaad ook een Messias verwachten en dat het een enorme verwachting was. Dat het niet zomaar een sluimerend geheel is. En ja, in het Marcus Evangelie, we gaan zo traag, we komen af en toe eens, één keer in het jaar op zo'n term van wie bent u? Ik ben de Christus. En dan 2 jaar later, als we een rechtszaak hebben, zoals vorige week, die week daarvoor, waar Christus gewoon declareerde, ik ben het! En vanochtend vroeg, als ik het zo mag zeggen, in die rechtszaak, die we naar lazen, Lucas 22, ik ben het. Maar ik wil u laten zien dat er een enorme verwachting is bij de Joden van de Messias. Dat het niet een sluimerend iets is. Zo van op de achtergrond, nee, ze hebben de wet. En de wet bulkt van Christus. Weet wat dat nog? Jezus, bij de Emmausgangers, dat hij wandelt. En dat ze somber zijn en hij vraagt, wat is er aan de hand? En dit zegt hij, vers 19. Lucas 24. En dan zeiden tot hem, wat dan? Oh, we zeiden tot hem. Wat? Geen geschiedenis met Jezus de Nazareër. Een man die profeet was. Machtig in het werk en woord van God. En het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Ze hebben het goed begrepen, hè? De Emmausgangers lopen daarheen en die zijn somber en die vragen ze aan de hand. Ja, onze leiders hebben hem overgeleverd om te kruisigen. En dan, kijk eens, laatste vers, vers 21. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël zou verlossen. Dat hij de verlosser was, dat hij de Messias was uit het Oude Testament. En wat zegt hier Jezus zelf? Oh, vers 25, gij onverstandige. Vers 27. En hij begon hen bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit, of hun uit, waarin al de schriften op hem betrekking had. Vanuit de wet liet deze zelf zien waar hij naar voren kwam, waar hij te zien was, waar hij helder door een gelovige ogen gevonden kon worden. Hoe vaak zei hij dat niet? Gij doorzoekt de schriften en het spreekt boekdelen van mij, maar gij wilt het niet. Mensen, Israël had niet alleen de wet van God gekregen, de meest rechtvaardige wet, die ze meer dan aan hun laars lappen. Ze hadden ook een enorme verwachting voor de Messias. Dan laat ik gewoon eens een paar. Dan gaan we even terug naar de Joodse literatuur voor de Bijbel. En dan bedoel ik tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Het Oude Testament, ik kan daar natuurlijk helemaal uithalen wat de Bijbel leert. Maar hoe vatten de Joden hun tijden op? Was dit nou iets wat leefde? Ja. In de apocryfe boeken, die geschreven zijn zo in die aanloop van het Nieuwe Testament, dan lezen we dit. En ik ga gewoon even wat dingen noemen. Die hadden de gedachte dat de heidenen geoordeeld zullen worden. Israël zal verlost worden van al zijn belagers. Ik maak het even systematisch. Hè? Ze zullen vergaderd worden in het land en eeuwig rust hebben. En de troon van David zal hersteld worden en Jeruzalem herbouwd worden. Begrijpt u ook dat de apocryfe boeken waarde hebben? Dit kun je terugvinden in Maccabeeën, in Judith en Tobit. Die hebben waarde. Maar puur als geschiedkundig. Van wat leefde er nu in die tijd bij de Joden? En wat hieruit spreekt is dat ze zoiets hadden van, wij verwachten dat Israël weer hersteld zal worden. Wij verwachten een Messias. De troon van David zal hersteld worden.
En ik bespaar u verder alle namen, maar hier is nog een Joodse schrift van rond 140 voor Christus. Hele secties daarin, die zijn echt messiaans. En ik maak weer een korte opsomming. God zal een messiaanse koning sturen die alle oorlogen zal beëindigen. Dat geloven ze. Hij zal sommige doden en andere beloften inlossen. Oftewel, de een zal hij doden tot oordeel en de andere zal hij verheven een eeuwig leven geven. Hij zal alleen doen wat God hem opdraagt. Man, wat klinkt dat messiaans als je het Nieuwe Testament leest. En dit is er ver voor, hè? 140 voor Christus, nog geen Nieuw Testament. Maar dit is wat ze begrepen hebben. Een groot leger zal optrekken tegen Jeruzalem, maar God zal spreken met een machtige stem en alles zal sterven onder de hand van de onsterfelijke. En wat zeggen wij? Amen! En we hebben dat boek Openbaring in onze handen. Hadden zij nog niet, hè? De kinderen van God zullen in vrede wonen en de heiden zullen offers en geschenken brengen in de tempel van Jeruzalem. 140 jaar voor Christus. Die had zijn Oud Testament goed gelezen. Een gelovig hart. Of een ander geschrift. Psalterium van Salamis, als ik het goed heb. Die leefde zo in de tijd van 50 voor Christus. De Romeinen waren toen al overheerser. In die periode moet het geweest zijn. Die heerst over Israël. En de schrijver spreekt hierin zijn verlangen uit naar een verlangen. Naar de prins van het huis van David. En duidelijk wat je leest in deze psalterium. Dat die schrijver zegt van ik verwacht het niet van de Romeinse leiders. Ik verwacht het niet van de Sadduceeën en van de aristocraten. Ik verwacht dat er een heerser zal komen naar het huis van David. Die alle vijanden zal wegdrijven. Jeruzalem gezuiverd worden van alle vijanden. En vrede zal heersen alom. En een rechtvaardige koning zal door God onderwezen worden. En hun koning is de gezalfde, de Messias. Dat waren zijn woorden. Dat leefde er. Philo, grote Joodse filosoof in de tijd van het Nieuwe Testament. Joodse filosoof uit Alexandrië. Hij beschreef een verwachting, een hoop uit naar de komende Messias. Nou, als een filosoof dat doet, mag je aannemen dat een algemene verwachting is. Want een filosoof heeft meestal niet zulke uitspraken. Maar de Joodse filosoof Philo had het goed begrepen. Ik verwacht dat er een Messias gaat komen. Het druipt ervan. Net zoals die mensen die we net lazen in Lucas hoofdstuk 24 vers 21. Wij leefden in de hoop dat hij het was. Israël was, doe drenkt ermee. En ik wil u een opsomming geven van gewoon alle feiten die spreken over de Messias om af te sluiten met Lucas 22, 66, 71. Als u het bij kunt houden mag het, maar ik denk het niet. Luister maar eens, bij de geboorte van Zacharias, Lucas hoofdstuk 1 vers 68. Geloof zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft verlossing gebracht. Hij heeft ons de hoorn van het heil opgericht in het huis David, zijn knecht. Dat zijn de messiaanse woorden. Het druipt van de Messias daarin. Zacharias, die tijden niet had kunnen spreken. Zijn mond ging open, hij verheerlijkt de Heer. Simeon, weten we dat nog? Toen Maria en Jozef, Jezus kwam opdragen en bij de besnijdenis, dat was Simeon. Die had de belofte gekregen dat hij niet zou sterven. Dat hij de belofte van de Messias gezien had. En wat zegt hij? Lucas 2 vers 30. Mijn ogen hebben uw heil gezien. Maar dat is een messiaanse referentie. Dat is alles wat hij daarmee bedoelt. Of Hanna de profetes. Die maar 7 jaar getrouwd is en al 60 jaar schatten wij in de tempel leefde. En ze loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem de verlossing verwachten. Want dat is een messiaanse term. Simeon, Hanna, Zacharias, Johannes de Doper. Toen hij ging prediken. Ik heb gezien en getuigd, deze is de Zoon van God. Nathaniel. Weet we dat nog, dat hij onder die boom zat en dat de Heer hem riep? En Nathaniel, die krijgt te horen van, oh Nathaniel, voordat ik jou riep, wist ik al dat je onder die boom zat. En wat zegt Nathaniel? Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Dat was niet Nathaniel die in één keer wakker wordt en zo van, oh dit zal er wel zijn. Hij keek er met verwachting naar uit en dat was voor hem het teken. De Heer wist wie hij was. Voldoende. Dat is de Messias. Dat is de Zoon van God. Dat is de koning. Het leefde. Nicodemus. Het holst van de nacht. Wandelen door de straten van Jeruzalem, voor elk portaal waar iedereen kon, waar licht was, een schemering, trok hij zijn kap nog wat verder over hem heen en hij komt bij Jezus binnen. Wat zegt hij dan zo mooi? Deze kwam er s'nachts bij de Heer en zegt: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als een leraar, want niemand kan het tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Messiaans. Of die Samaritaanse vrouw. En dan ben ik al in Samaria, bij de waterput. Maar Jezus gaat, de discipelen weggezonden, hij gaat een gesprek aan. En die vrouw zei tot hem: oh, ik weet dat de Messias komt. Neem de woorden letterlijk in de mond, de Samaritaan, ik weet dat de Messias komt. Die Christus genoemd werd. En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En wat zegt de Heer? Ik ben het, die met u spreekt. De verwachting van de Messias, mensen, bij het Joodse volk was astronomisch. Zelfs bij de Samaritanen, die halfbloed, die gemengde groep Joden, die eigenlijk bij die echte Joden als uitschot werden gezien. Dat was een verwachting. Weet je wat, dat Jezus daar bleef 2 dagen voor onderwijs. En velen kwamen tot geloof. En dan de omstanders van Jeruzalem. Ik ben allemaal Johannes. Hè? Ik noem niet eens de... Johannes hoofdstuk 7, vers 26 ben ik nou. En Jezus sprak vrij uit. En zij zeggen hem niets. Terwijl de gesprekken gaan rond en dan komt dit. Zouden waarlijk onze oversten hebben ingezien dat deze de Christus is? De gesprekken gaan rond. Hij was in Jeruzalem. Wat hij doet, wat hij zegt. Zouden de oversten echt tot inzicht zijn gekomen dat dit de Christus is? En uit zijn scharen kwamen veel tot geloof in hem en zeiden: zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Ze wisten hoe die eruit zag. Ze konden hem ruiken van een kilometer afstand. Johannes hoofdstuk 7, vers 40. En sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: oh, deze is de Christus. En anderen zeiden weer: de Christus, die komt niet uit Galilea. Zegt de schrift ons niet dat Christus uit het geslacht van David komt, uit het dorp Bethlehem? Wauw. Dit waren de gesprekken. Het gonsde de hele tijd over: is dit de Christus, is dit hem niet? Is dit de Messias? En bij die blinde man, hoofdstuk 9 van Johannes, die blinde man die genezen wordt, weten we dat nog? En die voor de raad gehaald wordt, zijn moeder en vader ook. En die vader en moeder zijn wat bang geworden. Zo van: nou ja, als wij zeggen dat het Christus is, dan liggen we eruit. Want dat was de uitspraak van de Joodse leiders. De Joden waren reeds overeengekomen, de Joodse leiders, dat indien niemand mocht belijden dat Jezus de Christus was, dan zou hij uit de synagoge verbannen worden. Dus de synagoge had al maatregelen moeten nemen om het Messiaanse eigenlijk de kop in te drukken en te smoren, want het gonsde ervan. Het gonsde. Johannes hoofdstuk 10. Als hij gaat spreken over de goede herder. Weet je wat nog? Maar mijn kudde hoort naar mijn stem. En de gesprekken gaan zo verder. En ze hangen aan zijn lippen en ze vragen er bij vers 24, die om de Joden dan omringden hem en zeiden: hoe lang houdt gij ons in spanning? Hoe lang houdt gij ons in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar gij gelooft niet. Zeg het mij, zeg het ons. Martha, Johannes hoofdstuk 11. Martha die bij de Heer komt. Weet je nog? Lazarus begraven. De lijkgeur hangt er al. Ze staan al op afstand van het graf. Anders dan gaat het door de kieren, heen. Wat zegt Martha? O Heer, ik heb geloofd dat gij de Christus zijt. De Zoon van God die in de wereld zou komen. Een eenvoudige huisvrouw. Gij zei het, Heer. Gij zei de Christus. Op vlak voor de intocht van Jeruzalem. En u ziet al dat ik chronologisch gewoon door alle feiten heen ga die in de Bijbel genoemd worden. De overpriesters en de farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden: wat doen we? Want deze mens doet veel tekenen. Als we hem zo laten geworden, dan gaat iedereen nog in hem gaan geloven. Maar één, Caiaphas, weet dat nog, die stond op, de hoge priester van het jaar, die zei: oh, gij weet niets. Gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van het jaar, dat hij profeteerde dat Jezus zou het sterven voor het volk. Hij profeteert voor de Messias. Hij weet het niet, maar het is wel een profetie, een messiaanse profetie. Ja, die ene moet sterven voor het volk. En dan bij de intocht, een paar dagen later, wat wordt daar geroepen? Hosanna, Hosanna voor het huis van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, gezegend het komende rijk van onze vader David. Hosanna in de hoge hemelen. Hij wordt ingehuldigd als het ware, binnengehaald als de Messias. Hij wordt binnengehaald als de Messias. Wist u wel dat Jozef van Arimathea aan het eind vraagt aan Pilatus, mag ik de Heer van het kruis halen? En wat wordt er over Jozef van Arimathea gezegd? Hij verwacht het koninkrijk Gods. Jozef van Arimathea, en Arimathea was een stad, maar Jozef verwachtte het koninkrijk Gods. Hij zag uit naar de Messias. En die zat in de raad. Zelfs in de raad bij de Farizeeën waren genoeg kenners aanwezig die de Messias verwachten. Weet we nog Caiaphas die de Heer Jezus ondervraagt midden in de nacht? Dat is niet Lucas 22. Dat is Marcus hoofdstuk 14 nog. Wat was de vraag van Caiaphas? Zijt gij de Christus? Zijt gij de Zoon van God? Daar draaide het om. Hij scheurde zijn kleren. 3 jaar lang had de Heer het onderwezen. Alles wat hij gedaan had, getuigde dat hij Messias was. En er was een enorme verwachting. Als wij toen geleefd hadden met het Nieuwe Testament onder de arm. Wij hadden ons afgevraagd, maar zien ze nou echt niet? Als wij teruggaan in die tijd met onze gelovige ogen, de Bijbel in onze hand. En elk ding zien, horen wat Christus gedaan heeft, gezegd heeft. Johannes zegt er ook van, boekdelen van de aarde zou tekort schieten. Wij hadden, onze mond had opengerold van een enorme verwachting bij de Joden voor de Messias. Is dit hem niet? Ze hadden Gods wet, ze hadden een verwachting naar de Messias. Wel, dat maakt alleen maar dat de rechtszaak nog ondoorgrondelijker is. En toen de rechtszaak kwam, ze sloegen hem. Ze deden hem een zak over zijn hoofd en sloegen hem. En wat was het dan? Profeteert, koning der Joden, een messiaanse titel. En toen hij aan het kruis hing, wat waren de bespottingen? Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf indien gij Gods zoon zijt. Kom van het kruis af. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden, de oudsten. Anderen heeft hij gered. Oh, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning en als hij dat is, laat hem van het kruis afkomen. Dan zullen wij wel in hem gaan geloven. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Het blijft doorgaan. Zijn rechtszaak draait over het feit dat hij de Messias is. En er is een verwachting. Hij hangt aan het kruis en hij wordt bespot omdat hij de Messias is. Dat is waar het allemaal op draait op vrijdag 3 april in het jaar 33. Het hele schijnproces. Wat stond er ook alweer boven zijn kruis? De koning, de Joden. Alles mensen, alles in het leven van de Heer Jezus draaide om zijn messiaschap. En er was een enorme verwachting bij de Joden. Zij hadden de wet die getuigde van de Messias. Lucas 22. Zullen we daarheen gaan? Daarom, deze twee facetten. De wet was aan de Joden gegeven. Het was Gods wet, de meest rechtvaardige wet. Daarom is het ook onbegrijpelijk, het onrecht wat de Heer is aangedaan. De hele wet getuigt van de Messias. Het hele Oude Testament, de wet en de profeten getuigen van de Messias. Er leefde, er gonsde van alles in die tijd over de komende Messias. 400 jaar stilte was doorbroken door Johannes de Doper. Het knalde van, ik zou bijna zeggen, een messiaanse verwachting. U heeft gehoord uit de apocryfe geschriften. Ik zou zeggen dat daar een zeer goede theologische basis was voor de eindtijd die wij zelfs kunnen onderschrijven. en de hamvraag, bij het Sanhedrin, bij de zonsopgang, op 3 april, in het jaar 33, draait maar om één ding. Laten we die verzen nog een keer lezen. Lucas 22, 66. En toen het dag geworden was, de zon was opgekomen, dat was het moment dat de raad eindelijk een beslissing mocht nemen, bevoegd wel te verstaan. Kwam de raad, de oudste en het volk bijeen over priesters, schriftgeleerden, en ze leiden hem voor de raad, Christus voor de raad. Er is maar één hamvraag over. Indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan. En wat zei hij? Ik heb het u. Al zeide ik het u. Gij zou het niet geloven. Gij zou het toch niet geloven. En al zou ik u vragen, gij zou het toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn, gezeten aan de rechterhand Gods. En ze zeiden al, zijt gij de Zoon van God? En hij zei dan het weer, ja, ik ben het. Ik ben het. En ze scheurden hun klederen. Hebben we nog meer nodig? Ga u zien dat dit de meest onrechtvaardige rechtszaak is. Onder de handen van de Joden die de wet Gods in hun hand hadden. Wat getuigt en boekdelen schreeuwt en spreekt over de Messias. Is het juist die wet die zij gebruiken om de wetgever aan te klagen. Alles draait om zijn Messiaschap. Alles draait erom of hij de Christus is of niet. Toen, maar ook nu. Christus als Messias, als plaatsvervanger aan het kruis waar hij de zonde betaalt voor alle uitverkorenen, voor alle gelovigen, voor alle tijden. Dat is de spil. Dat kwam de Messias doen. En als je dat niet hebt, heb je geen Messias. Dan heb je geen Christus. Ze wilden wel een Messias. Ze zochten een Messias. Maar niet die Jezus. Wat is dan een genade dat de Heer onze ogen geopend heeft. En dat deze meest onrechtvaardige rechtszaak ooit, waar Gods wet gebruikt werd, om Heer en Heiland en de Messias te veroordelen, dat dat ons leven gebracht heeft. Als u hem kent, ik hoop dat u dankbaarder bent en ziet hoe onrechtvaardig deze rechtszaken waren. Onbegrijpelijk met gelovige ogen. Maar wetende dat alles in het plan van God was om zijn volk te verlossen. Als u hem niet kent, dan is het vandaag de dag om voor hem te buigen. Stel het niet uit. Onderzoek uzelf of u werkelijk gelooft, of u in hem bent. Niet beleid met uw woorden, maar met uw leven. Want velen zullen er zijn die zeggen, Heer, Heer, ik heb in uw naam geprofiteerd, ik heb wonderen gedaan, ik heb de demonen uitgedreven, ik heb van alles gedaan. En de Heer zegt, ik heb u niet gekend. Maar als u Jezus als Christus beleidt en beleeft en leeft, dan zal hij zeggen, wel gedaan, gij goede en trouwe slaaf, kom binnen in mijn koninkrijk. Neem de Heer als de Christus aan, die plaatsvervangend aan het kruis stierf voor uw zonde. Dank u wel, Vader, voor deze tijd. Het is toch weer een lange dienst geworden, maar wij danken u, Heer. Voor deze onbegrijpelijke en onbeschrijfelijke, ongeoorloofde rechtszaak ter wereld. En dat u daarin gegaan bent, Heer, met de volle zekerheid. Zo moet het, zo is het, zo zal het geschieden, want zo is het bepaald om verlossing te verwerven. Mag onze dankbaarheid weer groeien en onze liefde voor u vergroten. En ook zien dat de prijs voor onze zonde enorm geweest is, Heer. En dat u bereid bent om die weg te gegaan te zijn voor een ieder die gelooft. In Jezus' naam. Amen.